Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. Aanstaande zondag, dat is dan de laatste zondag van de maand januari, zal er van u weer een extra collecte gevraagd worden. En dan een mededeling in verband met de huisbezoeken. Dinsdagavond zal, zo de heren wil, huisbezoek gedaan worden bij de familie Abraham Jan en de familie Elver Olme, beide in de Azaliastraat. En donderdagavond bij de familie F. Koten en J.C. Boeter, beide in de Hyacinthenstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, de brief aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het derde vers van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 6. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeggen dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in de Filippenzenbrief, het derde hoofdstuk en daarvan ook het derde vers. Filippenzen 3, vers 3, waar wij het woord des Heren al dus lezen. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, het past ons om ook nu weer uw heilige naam te erkennen met dankzegging, want u brengt ons nu alweer voor de tweede keer op deze dag bij elkaar en we mogen andermaal dat voorrecht beleven dat u tot ons spreken wilt. Ja, Heere, geef dat we dat ook als een voorrecht mogen ervaren. Er zijn mensen die dat zo nodig hebben. Het is waar en we moeten u dat erkennen, dat beseffen wij van nature niet. Dat wij zo diep afhankelijk zijn van wat gij ons te zeggen hebt. We leven daaraan voorbij. Maar als het u behaagt om ons te laten zien, Heere, dat wij bij geen ander woord echt baat kunnen hebben dan bij het woord des levens. Als het u behaagt om ons die dingen te leren die u bijvoorbeeld aan uw knecht, uw kind Petrus leerde, waardoor hij door de geest onderwezen ook kon zeggen, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan bindt u ons aan dat woord en dan gaan we ook de waarde ervan zien. Heren, wat wordt het ons dan een wonder ook dat we het woord hebben en dat we niet behoeven te leven als de heidenen, blind en verstoken van het woord des levens. En wat wordt het ons een wonder dat wij ook nog in vrijheid mogen samenkomen om de verkondiging van uw woord te beleven. Ach Heere, als die dingen leven gaan, hebben we er geen moeite mee als het weer kerkdienst is. Dan hoeven we de vraag niet te beantwoorden, gaan we wel of gaan we niet. Dan spreekt het vanzelf. Heere, waar zouden we dan beter kunnen zijn dan daar waar uw woord gebracht wordt? En waar zouden we dan beter mee zijn dan met het woord des levens dat ons wijs kan maken tot zaligheid? Als we er ooit wat van geproefd hebben, dan smaakt dat woord naar meer. En dan kennen we ook dat het wat de dichter heeft getuigd. En dan vinden we ons beeld daarin terug en dan vinden we ook wel de taal van ons hart daarin vertolkt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Ach, het kan wel weer eens anders worden. En het is menigmaal ook anders in het leven van uw kinderen. En Heere, u weet ook wie het zijn in ons midden, bij wie het vandaag anders is. Die wel eens betere tijden gehad hebben in hun leven. En die het nou echt niet van harte zouden kunnen zeggen en zingen met de dichter, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Jawel, ze herinneren het zich nog wel. En het komt wel weer eens een keer terug in de herinnering. Maar het is nu zo ver weg en er zit nu wat tussen, wat dat dan ook is. Mag dan in ieder geval de verzuchting zijn, of voor de oog wiert ik derwaarts weer geleid. Spreek gij dan nogmaals, Heer, en als er dan van alles in de weg kan zitten, van alles kan zijn waardoor die band met u nu niet verbroken is, maar dan toch niet meer gevoeld wordt, wilt u het dan zelf eens wegruimen. Ja, het is ook zo. Het is de roeping van uw volk en kinderen, Heer, om uit de weg te ruimen wat er ligt. En om zich opnieuw in oprechtheid tot u te wenden. Maar Heer, u weet immers ook dat er alleen maar zal zijn. Dat alleen maar gevonden wordt als u zelf ook weer terugkeert. En als u met uw genade en met de krachtige en de onwederstandelijke werkingen van uw geest opnieuw leven wekt in de dodigheid van ons bestaan. Heren, mogen we dan biddend tot u opzien en biddend van u vragen dat gij ons opnieuw zou willen bezoeken. En heren, dan weet u ook wie het zijn in ons midden die van deze geestelijke werkzaamheden ook helemaal geen verstand hebben. Die blind zijn en in de duisternis rondgaan zonder dat ze er erg in hebben en zonder dat ze er last van hebben. Mensen die onwedergeboren zijn, wier hart nog altijd aan de wereld verkleefd is en niet aan u en aan uw dienst. En die het ook nog nooit echt beleefd hebben dat er rijkdom en heerlijkheid en vreugde te beleven is in uw liefdedienst. Heere, wilt u zulken ook bezoeken? Wilt u ze te sterk worden? Laat het ze toch eens zien, Heere, dat deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid en dat ons leven voorbij gaat. En dan kunnen we 70 of zo we zeer sterk zijn, 80 jaar worden. En dan komt er toch een keer een eind aan. Heren, laat het ze eens zien dat u meer hebt. Dat u echt betere dingen hebt om te geven dan de dingen van dit leven. Hoe goed die ook kunnen zijn. En hoezeer we daar ook uw zegen in mogen zien. Laat het ze eens zien, Heren, dat buiten Jezus geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. En wilt u dan langs de weg die u in uw soevereiniteit wilt verkiezen, zulken tot kennis der waarheid brengen. Bekeren die onbekeerd zijn, Heren. En wilt u geven dat uw volk en kinderen ook eens meer bezig mogen zijn met de nood van de onbekeerden in de gemeente. Misschien ook wel met de nood van de onbekeerden zo vlak bij ons. In ons eigen gezin, onze onbekeerde kinderen of onze onbekeerde man of onze onbekeerde vrouw of onze onbekeerde ouders. Heere, wilt gij nog eens krachtig en onwederstandelijk werken en uw genade openbaren tot roem van uw deugden. En dat zo ook in het midden der gemeente gevonden mag worden, die waarachtige vrezen van uw naam. Dat is het kwade te haten en het goede te verkiezen. Dat is die oprechte keus die ook consequenties krijgt in de dagelijkse levenswandel. Om u de Heere alleen te behagen. En om in de weg van waarachtige bekering de oude mens geen voedsel te geven. Maar hem te laten afsterven. En de nieuwe mens, door het zoeken van voedsel voor die nieuwe mens, te laten leven en te mogen laten aansterken. Heren, dat is het toch wat u van uw volk en kinderen vraagt. Dat is het toch waar u ze toe oproept. Dat is het toch, Heren, als u ze steeds maar weer in de schriften vermaant en oproept om u de Heren in de weg van waarachtige bekering te dienen. Ach, Heere, werk het dan allemaal zelf door uw Heilige Geest. En bedien ons uit de Heere Jezus Christus. Ja, tenslotte gaat het ook weer om hem. Paulus schreef het en we hebben het zojuist gelezen in dat schriftwoord waar ook vanavond onze tekst uit is. Opdat ik hem kenne. En hij schrijft het in dit gedeelte, en heren, we mogen er wat van met elkaar gaan overdenken, dat het toch inderdaad om hem gaat. Om uw overheerlijkte Christus, u die in het vlees gekomen zijt en die op aarde alles volbracht hebt. Vanmorgen hebben we wat van uw werken En van uw geschiktheid om zaligmaker te zijn gezien. Van uw gewilligheid om ellendigen te helpen. Van uw barmhartigheid en van uw goddelijke almacht. U hebt het meer dan eens bewezen. En de ganse schrift is er vol van dat het waar is wat u gezegd hebt. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar we moeten wel alles kwijtraken als we tot u komen. En we kunnen geen andere gerechtigheid overhouden. Niks van onszelf en niets uit de werken der wet. Het is Christus alleen die onze gerechtigheid is. Heere, leer het. Leer het zeggen, leer het beleven, leer het beleiden. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Mag de prediking van uw woord eraan meewerken, Heere, om zo Christus te verheerlijken. En om zondaren op hem te wijzen, opdat ze in hem alles zouden zoeken en ook alles zouden vinden. Voor tijd en eeuwigheid. Heere, we bidden u dat gij zelf in ons midden wilt zijn. En dat gij uw genade rijk tot openbaring wilt brengen. Schenk hem die spreekt wat hij nodig heeft. Geef ons die luisteren. Alles wat we niet kunnen missen. Opdat we zo met elkaar een gezegende kerkdienst ontvangen. Waarin het gaan mag, Heere, om uw woord en om uzelf. Zegen ons. Zegen uw woord overal waar het gebracht wordt. Zegen het in de huiskamers. Zegen het op de ziekenzalen. Zegen het waar in deze wereld de boodschap ook wordt verkondigd. Sterk uw knechten, bekwaam ze. Heren, we bidden u voor dominee Baas, die gij aan deze gemeente verbonden hebt en die hier mag arbeiden. We bidden u dat u hem bekwamen en sterken wilt tot de taak waartoe gij hem geroepen hebt aan deze plaats. Stel hem met zijn vrouw ook tot rijke zegen in het midden van dit volk. En wilt u hen met hun kinderen gedenken en hen in al de dingen van het tijdelijke en het eeuwige leven genadig voor uw rekening nemen. Heere, zegen de gemeente, zegen de jongeren en de ouderen, zegen de kleinen en de grote. Gedenk gij de eenzamen, de bedroefden, de rouwdragenden. Gedenk gij aan hen die tegenspoeden moeten verwerken. Wilt u met een ieder persoonlijk zijn. En neem ons dan maar apart, Heere. Om zo ook afzonderlijk in de eenzaamheid met u te ondervinden wat we aan u hebben en wat we van u mogen verwachten en wat gij doen wilt, wie gij zijn wilt. Zegen de kerkenraad, Heere, geef dat ook in al de ambtelijke arbeid, het om die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus mag gaan en dat zo Christus gestalte mag krijgen in het midden der gemeente. Heere, we bidden u. Verzoen onze zonden en vergeef alle ongerechtigheden. Wees met deze arme wereld. We maken deel uit van een wereld in nood en een wereld vol vragen, een wereld vol onrust en onzekerheid, spanning, dreiging, gevaar. Heere, wij vragen u dat gij in ontferming nog aan deze wereld en aan haar inwoners denken wilt. Zegen de volkeren der wereld met hun leiders, met hun overheden. Heren, mogen zij door u bekwaam gemaakt worden om te verrichten de taak waartoe gij hen roept. Onze eigen overheid, landelijk, regionaal en ook plaatselijk. Mogen wij, kon dat wezen, Heren, geregeerd worden naar uitwijzen van uw woord. En dat er in tenminste toch ook bij hen die gij over ons geplaatst hebt eerbied mag zijn. Respect voor uw heilige geboden. Zegen het koninklijk huis en alle die daartoe behoren. Heere, wees met onze koningin. Bekwaam ook haar tot haar taak. En wilt gij het in alle dingen, ook in ons volk, nog genadig wel maken. Heere, zo dragen wij u de noden van kerk en volk en ja van de ganse wereld daar u op. En wij smeken u, gedenk ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen zingen uit de 119e psalm, het 28e en het 29e vers. Psalm 119, vers 28, ik heb Heer des nachts aan uw naam gedacht. En vers 29, de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Het heeft de Heere behaagd om zijn knecht, de apostel Paulus, met name te gebruiken om de kerk heel wat onderwijs te geven. Na de Heere Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar van de kerk, is ook de apostel Paulus van grote zegen geweest. Eigenlijk zeg ik het zo natuurlijk niet goed, want Paulus staat niet na de Heere Jezus. Eigenlijk is er helemaal geen vergelijking te maken tussen deze twee. Het zou beter zijn om het al dus te formuleren dat de Heer Jezus niet alleen zelf als de hoogste profeet tijdens zijn rondwandeling op aarde zijn profetische werk verricht heeft en het woord van God verkondigd heeft en onderwijs gegeven heeft, maar dat hij dat na zijn hemelvaart is blijven doen door middel van zijn knechten, de apostelen. En als we het zo stellen, dan mogen we zeggen, dan heeft de Heere Jezus toch wel op een bijzondere manier gebruik gemaakt van dit instrument Paulus om de boodschap die hij, Christus, begonnen was te verkondigen, verder te ontvouwen en verder bekend te maken. En vandaar dat wij heel wat brieven van de apostel in de Bijbel hebben. Nu is de achtergrond van die brieven niet altijd dezelfde. En soms zijn de brieven van Paulus geschreven in een rustige, mag ik het zo zeggen, betoogtrant, waarin hij het ene woord van God, de ene waarheid Gods ontvouwt na de andere waarheid. Maar op andere momenten zijn de brieven van Paulus geschreven tegen een achtergrond van ontzaglijke gevaren, die de kerk van zijn dagen toen al bedreigden. Want u moet er maar op rekenen dat is toen waar geweest en dat zal altijd waar zijn. Als de Heere bezig is zijn gemeente te vergaderen, zijn kerk te bouwen, zondaren tot bekering en geloof te brengen en te oefenen in de verborgenheden van dat geloof, dan zit Satan niet stil. En behalve dat hij gebruik maakt van geweld, zoals we dat ook in de Bijbel terugvinden, in de vervolgingen die ontstonden, Stefanus de eerste martelaar, Jacobus de eerste apostel die gedood werd in de vervolging die Herodes ontketend had, zo heeft Satan niet alleen gebruik gemaakt van geweld, maar ook van list, en dan met name in de vorm van dwaalleer. En dat heeft apostel Paulus ook ontmoet. En hij heeft zich van Gods wegen geroepen geweten. En hij heeft zich ook door de Heilige Geest bekwaam gemaakt geweten om die dwaalleer te bestrijden. En grote stukken van de brieven van Paulus hebben met de een of andere dwaalleer te maken, waar hij de ogen van de gemeente voor moest openen. En waar hij tegen moest waarschuwen, om zo in het conflict met de dwaalleraars, met de ketters die van het woord van God en van het eenvoudige evangelie zochten af te voeren, dat ware woord van God opnieuw in het licht te stellen en de gemeente te wijzen op wat vals is en wat waar is. Om ze zo ook meer en meer te bekwamen onder de leiding van Gods geest en met de hulp van Gods genade, dat ze de geesten zouden kunnen beproeven of ze uit God zijn. Wel nu, als de Heere dan zelf zo gebruik gemaakt heeft van een van de grootsten in het koninkrijk der hemelen, de apostel Paulus, dan is het in navolging van Paulus ook de roeping en de taak van de kerk om zo nu en dan de dwaalleer aan te wijzen en te weerleggen en tegenover de dwaalleer de waarheid, de zuivere waarheid Gods te verkondigen. Een van de dwalingen die in de dagen van het Nieuwe Testament opgeld deden, was de dwaling van het judaïsme. Van de judaïsten, wie dat waren, dat waren mensen die overal onrust veroorzaakten. Ze hadden het nog weliswaar niet in de gemeente van Filippi gedaan, maar Paulus verwacht dat ze het daar ook zullen gaan doen, want ze slaan geen gemeente over. En ze zaaien overal onrust. Ze hebben het wel uitvoerig gedaan in de gemeente van Rome. En ze hebben het ook wel uitvoerig gedaan in de gemeente van de Galaten. Vandaar dat Paulus en in de Galatenbrief en in de Romeinenbrief met deze problematiek bezig is. En dat hij de ketterij aanwijst en weerlegt. Met name de Galatenbrief is daarom bekend. Maar de apostel doet dat ook in de Filippenzenbrief. Met name in het derde hoofdstuk. Nog een keer de vraag, wie waren dat dan, de judaïsten, en wat was hun specifieke lering? Geloofden ze niet in de Heere Jezus? Ja, natuurlijk geloofden ze wel in de Heere Jezus Christus. Anders zouden ze natuurlijk al direct herkend kunnen worden. Ze geloofden wel degelijk in de Heere Jezus Christus. Geloofden ze dan niet in de gerechtigheid van de Heere Jezus? En dat de mens zalig wordt door Christus en door zijn offeranden en door zijn dood en bloedstorting. Ja, ze geloofden ook in de gerechtigheid van Christus en dat het noodzakelijk is voor de mens om in die Christus te geloven en achter zijn bloed te schuilen. Dat geloofden ze allemaal ook. Maar het punt waar het op vast zat was dat zij niet geloofden dat het Christus alleen was. Ze waren van gedachte dat je natuurlijk in Christus moet geloven en dat natuurlijk zijn bloed nodig is tot reiniging van alle zonden. En dat we niet buiten dat offer van Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Maar ze geloofden daarbij dat de mens ook zelf wat moet doen. Of althans dat hij bij het geloven in Christus ook nog de wet van Mozes moet onderhouden. Al die voorschriften die God in het Oude Testament gegeven heeft. En met name de besnijdenis. En ze eisten dat iemand die al geloofde hij in Christus uit het heidendom ook Jood zou worden. Ook besneden zou worden. En zo kwamen ze eigenlijk tot een geloofsbelijdenis, een credo, waarin ze tot uitdrukking brachten: ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, en dat Hij en zijn offer mijn gerechtigheid is, mits aangevuld met mijn gehoorzaamheid aan de Mozaïsche wet. Christus alleen, nee, dat woordje alleen, dat moet eraf. Dat woordje alleen, dat ervaarden ze niet. De gerechtigheid van Christus alleen, nee, dat woordje alleen, streep dat maar door. En als Paulus deze dwaling ontmoet en als hij ziet hoe de gemeenten daardoor in verwarring gebracht worden en hoe er onder de Galaten zijn en hoe er in Rome zijn die neigen om dat te geloven wat die judaïsten preken en die vinden dat er op zijn minst toch wat in zit, en dan geeft hij geen krimp. En bij voorbaat gaat hij in Filippenzen 3, de Filippenzen gemeente waar hij een bijzondere band aan gehad heeft, waarschuwen tegen dat kwaad dat overal rondgaat en dat ze straks ook in Filippi waarschijnlijk wel voorgeschoteld krijgen. En als Paulus over deze dwaling spreekt, dan neemt hij geen blad voor de mond. Dat doet hij in de Galatenbrief niet, dat doet hij ook hier niet. Dan spreekt hij niet in bewonden taal, dan spreekt hij niet met allerlei uitdrukkingen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Nee, dan spreekt hij zonder omwegen radicaal zijn door de Heilige Geest ingegeven oordeel uit. Ziet op de honden, die niet wat beleefder zijn. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Oh, ze beroemen zich op de besnijdenis. Besnijdenis. Paulus gebruikt een woordspeling en zegt: wat besnijdenis? Versnijders zijn het. Verminkers van het vlees. En meer niet. Nou, waarom is die zo fel? En waarom vinden we dat meer bij de apostel Paulus, dat hij zo van leer trekt? Dan word je niet sympathieker van. Wat is het bij Paulus dat hij zo, omdat hij één ding bedreigd ziet en dat gaat hem aan zijn hart. Wat ziet hij dan bedreigd? De zaligheid van de gemeenten? Ja, ook dat. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Wat ziet hij bedreigd door die dwaling van de judaïsten? De eer van Christus, dat Hij uitsluitend de gerechtigheid is die voor God bestaan kan. Dat ziet hij bedreigd. En dan kan Paulus geen hele of halve vleiende taal gebruiken. Dan moet hij uit het woordenboek dat hij gebruikt woorden halen die niet voor misverstand vatbaar zijn. Honden. Kwade arbeiders. Verminkers van het menselijk lichaam. Nou, maar had de Heere dan niet zelf ingezet onder het oude verbond dat het volk van Israël besneden moest worden? Jazeker. Had de Heere daar ook niet veel waarde aan toegekend, aan de besnijdenis? Had de Heere niet gezegd dat als een jongetje van 8 dagen oud niet besneden zou worden, dat hij daarmee zijn leven verbeurd had? Want hij had zijn verbond verbroken. Ja, dat had de Heere allemaal gezegd. De Heere hechtte er grote waarde aan dat dat teken van zijn verbond zou worden onderhouden van geslacht tot geslacht. omdat hij het verbond van Abraham zijn vriend bevestigen wilde van kind tot kind daarom. Maar wat is die besnijdenis als die geen vervolg krijgt? Wat is dat teken in het menselijk vlees als het daarbij blijft? Heeft God dan ook al niet onder het oude verbond door middel van zijn knechten de profeten gewezen op de geestelijke beduiding van die besnijdenis? En hebben de profeten in opdracht van de Heere niet gesproken over besnijd uw hart? Hebben ze er niet op gewezen dat het om geestelijke werkelijkheden gaat? En dat als het uiterlijke teken er alleen maar is, het voor God geen waarde heeft? De besnijdenis is de vraag als het goed is van een goed geweten tot God, zoals ook het teken onder het nieuwe verbond dat in de plaats van de besnijdenis gekomen is, de vraag van een goed geweten aan God is. Besnijd uw hart. En dan gaat het worden een nieuw hart. Dan gaat het worden een hart waarin de vreze des Heren woont. Nou, en die gedachte neemt apostel Paulus over. Hij zegt, zij, besnijdenis, ja, daar roemen ze in. Maar ik durf ze versnijding te noemen. En als het dan over de besnijdenis gaat, wie zijn dat dan? Zonder enige reserve, zonder enige aarzeling, zegt Paulus, wie de besnijdenis zijn. En dat is geen geestelijke hoogmoed die nu aan het woord komt. Dat is geen zelfverheffing. Dat is geen eigen gerechtigheid die nu uit de woorden van de apostel Paulus gaat spreken. Dat is niet een besef, een gedachte dat Paulus en degene die met hem datzelfde geloven nu boven de anderen uitsteken en de anderen verachter zich laten. Dit is geen zelfverheffing. Maar als Paulus de vraag moet beantwoorden, besnijdenis, wie zijn dat? Dan zegt hij zonder aarzeling, wij zijn de besnijding. Wij, die God in de geest dienen, die in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dan noemt de apostel dus drie kenmerken van het ware volk van God. Ik zeg niet dat de apostel hiermee alle kenmerken genoemd heeft die genoemd zouden kunnen zijn van de ware besnijdenis, van hen die waarlijk God vrezen. Er zijn meer dingen in de schrift naar voren gekomen en de apostel had meer naar voren kunnen brengen. Maar deze drie zijn genoeg om in ieder geval toch een duidelijk beeld te geven van wie dat nu zijn die God tot de zijnen rekent. Deze drie horen overigens wel bij elkaar. U moet ze niet van elkaar losmaken. U moet niet zeggen, nou dat ene dat, ja, dat zie ik bij mezelf en het andere, nou, daar weet ik niks van. Dat kan niet. Deze drie zijn zo met elkaar vervlochten en aan elkaar verbonden, zoals we straks ook zullen zien als we bij alle drie stilstaan, dat we ze niet uit elkaar kunnen halen of we raken alles kwijt. Wel nu, laten we zien wat de apostel zegt. Wie zijn dat de besnijding? Wie zijn het volk dat de Heere tot zijn volk rekent? Dat zijn om te beginnen diegenen van wie hier staat dat zij God in den geest dienen. Het zijn dus dienaars van de Heer. En u kunt u dat opvatten in twee zin, in twee betekenissen. Je kunt hier dat woord dienen en dienst van de Heer lezen als betrekking hebbende op de eredienst, de publieke eredienst, zoals die in Paulus' dagen in de gemeente plaatsvindt. En je kunt het ook laten slaan op de particuliere dienst die elk kind van God aan de Heere bewijst. Iedereen die de Heere in oprechtheid vreest, die dient God immers. In ieder geval, het woord dat de apostel gebruikt, dat gaat allereerst terug op die officiële publieke eredienst. En dan in contrast met vroeger, met die tempeldienst van vroeger, die judaïsten zo graag vasthouden, met al die rituelen, met al die wassingen en met al die offers en met al die functionarissen in de tempel, die dienaars in het heiligdom, priesters en levieten en hoge priester met de speciale kleding en al die andere voorschriften, nietwaar. De Judeisten wilden daaraan vasthouden. Dat was mooi. Ja, dat was prachtig. Dan kon je al die dingen via symbolen zien. En dat maakte de dienst des Heren boeiend en aantrekkelijk. Je kon het allemaal zien. Maar ze vergaten dat er een moment was geweest waarop Gods eigen vinger het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden gescheurd had. En de tempel te kijk gezet had voor iedereen. Niemand mocht daarin kijken in dat heilige der heiligen, maar God zegt nu mag het wel. En dat betekent dat de Heere zelf gezegd heeft, en u kan wat mij betreft die tempel ook gesloten afgebroken. En u hoeft die nooit meer opgebouwd te worden. En dan kunnen al die priesters ontslag krijgen. De hoge priester voorop. En al die levieten zijn van nu af in mijn ogen werkeloos. Die kunnen boer of tuinder of veehouder of weet ik wat worden. Ze hebben geen werk meer in het heiligdom. Ze zijn wat mij betreft uit die dienst, die speciale dienst, ontslagen. Want nu is die uren aangebroken waar de Heere Jezus van gesproken had. Zie, de uren komt en is nu. Dat degenen die God aanbidden, hem aanbidden, zullen in geest en waarheid. En al dat ritueel kan weg. Wassingen en kleden en offers en priesters en altaren. Het is voorbij. Waarom? Om dat bloed van de gekruisigde. En toen hij immers gezegd had, het is volbracht. Toen was daar Gods vinger die het voorhangsel naar beneden split, zodat het stuk was en niet meer te repareren viel. Toen Christus zijn bloed gaf, toen hij zijn leven gaf aan het vloekhout, toen hij als het lam Gods te dood inging, en toen zijn vader dat offer van zijn zoon aanvaarde, toen zijn al de andere offers en al de andere tempelceremonieën opgehouden. En met name toen het zo kort daarop Pinksteren werd. En toen God van de hemel ook nog zijn heilige geest gaf. Niet om in een tempel van hout of steen of goud of zilver te wonen, maar om zijn intrek te nemen in de tempels van het zondaarshart. En in de tempel van de gemeente die Christus vanuit de hemel begon te bouwen. Het volk dat hij begon te vergaderen door zijn woord en geest. En als die Judaïsten zeggen, en we moeten toch weer een priester hebben, en we moeten toch weer een priesterkleed zien, en we moeten toch weer een altaar hebben, en we moeten toch weer feesten onderhouden, en we moeten toch weer bijzondere gelegenheden gebruiken, dan zegt Paulus, daarmee doe je tekort aan datgene wat er op Golgotha gebeurd is. En daarmee ontken je dat woord dat Christus gesproken heeft, het is volbracht. En daarmee doe je af van het bloed van Christus. En daarmee trek je de rafels in het kleed van de gerechtigheid van Christus. Wie zijn dan de besnijding? Wij die God in de geest dienen. Niet die het verwachten van al dat ritueel, maar die het door de geest mogen leren. En hoe leert de geest het dan? Zo, dat het om geestelijke werkelijkheden gaat. Hoe leert de geest het dan? Zo dat wij de geestelijke werkelijkheden gaan beleven. God en Christus en zonde en genade en oordeel en vrijspraak. En voor die dingen gaat de geest oog geven en oor geven. En die geest gaat werken in het hart en een hart geven voor deze en meer van die geestelijke werkelijkheden. De geest gaat krachtdadig het verstand verlichten. De geest gaat de ogen openen. De geest gaat inwerken in het hart. De geest gaat de wil van de mens buigen. De geest gaat inwerken op het gevoelsleven van de mens. De geest geeft bepaalde vreugden. En de geest geeft een bepaalde droefheid. En de geest werkt een bepaalde afkeer. En de geest werkt een bepaald, door hem bepaald verlangen. Vreugde in God en vreugde over de dingen Gods. En een afkeer van de zonde en van de duivel en van zijn fluisterstem die ons tot zonde zoekt te brengen. En een droefheid over het zondigen dat er in ons leven geweest is. En een smart over de ongerechtigheid die er ook na ontvangen genade nog overgebleven is in het hart. En zo werkt de geest de dingen die er voor die tijd niet waren. En de geest werkt honger in en naar het woord en hij werkt smaak in het woord. Hij geeft verlangen naar Christus en hoop en uitzicht. Op de gerechtigheid van Christus. Hij maakt plaats voor de vraag hoe kom ik met God verzoend. En als in het evangelie de weg naar de verzoening met God gepredikt wordt. Dan past de Heilige Geest dat toe. En dan verlicht hij het oog zodat de mens gaat zien. Dat moet ik hebben. Daar alleen kan het leven van mijn ziel gelegen zijn. En als de ziel zo God gaat dienen. En de goddelijke geestelijke werkelijkheden gaat ondervinden. Bij aanvang en bij voortgang, dan is er geen grotere vreugde dan juist in deze dingen gelegen. En als het weer toegesloten is, waardoor dan ook, dan gaat de mens er wat van beseffen dat er geen groter gemis is dan het gemis van deze, de beleving van die geestelijke werkelijkheden. Meent, als je zo de Bijbel mag lezen, door de geest, als je zo naar een preek mag luisteren, door de geest, als je zo mag bidden, in de geest, als je zo mag preken of spreken, in de geest, dan weet je ook hoe het verschil is met vroeger, toen je het uitwendig deed. En toen het alleen maar plicht was. En dan weet je ook het verschil met die keren dat de geest niet in de raderen is en dat je hem ook niet in de raderen kunt krijgen. En dat je jezelf niet op kunt werken. Als je weet wat het is om in de geest te bidden, dan ken je het verschil ook. Met die momenten dat je wel bidt, maar dat je het gevoel hebt en je gebed bereikt God niet. Als je in de geest en met en door de geest geleid het woord van God mag lezen en als het zo open gaat. Dan krijg je het verschil met die keren dat je de Bijbel leest en dat het net een gesloten boek blijft. Maar dat is het geheim van de waarachtige besnijdenis van het ware volk van God. Tijden in hun leven kennen dat ze beoefenen mogen wat Paulus zegt. God in de geest dienen. Is dat er ook bij u? Of is alles wat u zeggen kunt als u naar de kerk geweest bent? Nou, het was zondagavond 6:00 en dat is kerktijd en ik ben er geweest. En ik heb er gezeten en we hebben psalm zo en zoveel gezongen. En de tekst was dat en dat en het ging daar en daar over en ja, je kunt het dan nog wel zo'n beetje navertellen. En is dat dan alles? En als u de Bijbel gelezen hebt, zo voor uzelf of met elkaar thuis in het gezin, is het dan, ja, dat hoofdstuk was aan de beurt. En dat stukje, dat hebben we gelezen, dat en dat stond erin. En is dat dan alles? En als je gebeden hebt, ja, dan, ja. Je weet nog wel van de bijzondere dingen die je in dat gebed aan de Heere opgedragen hebt. Maar is dat dan alles? Verder niet. Zonder dat het hart erin was. Zonder dat de geest erin meesprak en meewerkte. Zonder dat het gevoel het door de geest beheerste en geleide gevoel erin was. En is nooit anders geweest in uw leven. Is uw diepste bestaan er eigenlijk altijd buiten gebleven. Dan kan het allemaal precies in orde zijn. En in zekere zin ook nog gelukkig als het allemaal precies in orde is. Maar als het hart er niet in is, als de geest er niet in werkt. Ach, dan naderen we tot God met de lippen. En meer niet. Daar hebt u toch niet genoeg aan. Daar hebt u toch alstublieft niet genoeg aan. Want als u er genoeg aan hebt, dan hoort u bij die categorie van mensen waarvan de Bijbel zegt, ik denk aan Matthäus 7, vers 21 en volgende verzen. Die categorie van mensen die straks als de Heere Jezus wederkomt zullen zeggen, Heere, maar we hebben in uw naam geprofeteerd en we hebben de Bijbel gelezen en we zijn naar de kerk geweest en we sloegen geen keer over. En we hebben van alles en nog wat allemaal gedaan en nu kent u ons niet. Ze hadden genoeg aan de vorm. Maar de Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. Wij zijn de besnijdenis, zegt Paulus, die God in de geest dienen. En dan het tweede, die in Christus Jezus roemen. Wat betekent dat in Christus Jezus roemen? Wat bedoelt de apostel met het woord roemen? Als ik u dat duidelijk wil maken, wil ik dat het liefste doen aan de hand van een woord uit de profetie van Jeremia. Jeremia 9 vers 23 zegt, zo zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid en een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Wat doet een wijze als hij zich in zijn wijsheid beroemt? En wat doet een sterke als hij zich in zijn sterkheid beroemt? En wat doet een rijke als hij zich in zijn rijkdom beroemt? Nou, zo'n wijze, als hij zich in zijn wijsheid beroemt, dan somt hij bij zichzelf al die dingen op die hij weet, waar hij inzicht in heeft, en dan vult hij zijn geest voortdurend met zijn wijsheid. En daar voelt hij zich gelukkig mee, daar voelt hij zich trots over, en daar spreekt hij ook graag over. Als een sterke zich in zijn sterkte beroemt, dan net zoals met die wijze, dan is die sterke steeds maar met de kracht bezig die hij heeft en met de prestaties die hij geleverd heeft. En daar voelt hij zich wat mee en hij wil ook graag dat de anderen daarover spreken en dat ze inderdaad ook toch al tegen hem opzien en zo ook met een rijk. Dus je in je sterkte beroemen, dat is vol zijn in je geest met die sterkheid. Ik kom weer bij de tekst terug. De ware besnijdenis, dat zijn diegenen die in Christus Jezus roemen. Nu begrijpt u het wel. Dat zijn diegenen die, laat ik het dan maar zo zeggen, vol zijn van Christus Jezus. En die het om hem te doen is. Dat is ook een kenmerk van degene die God vrezen. Het gaat hen om Christus Jezus. Hij staat in hun leven centraal. Van hem is hun geest vervuld. Naar hem gaat hun hart uit. En ze grijpen de gelegenheid aan om van hem te horen. Om van hem te spreken. En dan ook nog wel, en dat is niet zonder zin, Christus, Jezus, dat is de Zoon van God in zijn volheid, in zijn messiaanse volheid. Christus, de gezalfde, profeet, priester, koning. Jezus, de zaligmaker die zijn volk van al hun zonden verlost. Hij in zijn vernedering en in zijn verhoging. Maar wat het ook is, als het maar over hem gaat. In het leven van hen die de Heere vrezen, krijgt de Heere Jezus Christus een speciale betekenis. En zijn naam, zijn namen krijgen een speciale klank. Hij krijgt een speciale waarde en een speciale dierbaarheid. Naar hem gaat het hart uit, op hem richt het oog zich. Ja, en nu hadden de judaïsten in hun theologie ook wel plaats voor de Heer Jezus, vanzelf. Ze loochenden Christus niet, ze loochenden zijn godheid niet, ze loochenden zijn mensheid niet, ze loochenden zijn offer niet, ze loochenden, oh nee, helemaal, ze waren allemaal wat dat betreft rechtzinnig en Paulus had 90% of 95% van de theologie met hen gemeen. Maar Jezus Christus had een plaats naast Mozes. En naast Abraham. En dat duldt Paulus niet. Hij zegt, dan zijn wij uit ander hout gesneden. En als Paulus het dan voor zichzelf mag zeggen, dan zegt hij het in de woorden van de Galatenbrief, hoofdstuk 6, vers 14 al dus. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. En laten de judaïsten dan Mozes erbij halen en de besnijdenis en de priesters enzovoort. Paulus zegt, ik ken geen andere dan Jezus Christus. En als ik roemen mag, alleen in hem. Alleen in hem. En dat is, zegt de apostel, nou niet alleen een kenteken in mijn leven geworden door genade. Maar dat is het nou bij allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Maar dat begrijp ik niet, zegt iemand. Is het dan in het leven van al Gods kinderen zo dat zij de volle zaligmaker kennen? En dat hij in al de rijkdommen van zijn persoon en van zijn werk zich aan hen geopenbaard heeft? Is dat dan allemaal maar duidelijk en klaar in het leven van alle die de Heere vrezen? Zijn er dan geen vragen meer over ten aanzien van de geloofstoe-eigening en het geloofsbezit? En, ach nee, als u Filippenzen 3 verder leest, dan komt u zelfs bij Paulus tegen dat er ten aanzien van dat kennen van hem nog ook een aantal vragen overgebleven zijn en dat er wensen genoeg zijn bij de apostel Paulus. Hij zegt het herhaaldelijk, niet dat ik het gegrepen heb, broeders, maar ik jaag ernaar. Hij zegt het herhaaldelijk ook, bijvoorbeeld met dit woord, opdat ik hem ken. Hij kent hem en hij hoopt dat hij nog meer zal leren kennen. Er zijn ook nog zoveel dingen van deze Christus Jezus waar Paulus nog niet eens idee van heeft en waar hij nog helemaal geen inzicht in heeft. En er zijn ook zoveel dingen waar hij wel eens wat van gezien heeft, maar waar hij dieper door in ingeleid moet worden door de Heilige Geest. Oh, als het om die vragen gaat, dan is er altijd nog, wij kennen ten dele. Maar dat is dan toch in ieder geval bij al degenen die God in waarheid vrezen het geval. Ze gingen er wat van begrijpen, dat ze hem niet kunnen missen. En veel zal er nog wel verborgen zijn en veel zal er ook nog wel verborgen blijven, zolang Gods kinderen op aarde zijn. En de Heere beslist in zijn soevereiniteit ook nog dit, dat de een verder ingeleid wordt dan de ander en er meer kennis en inzicht van krijgt dan de ander. Maar dat is allemaal het beslissende niet. Het hart van allen gaat naar hem uit. Niets is er waar ik in kan rusten. Geef mij Jezus. Is dat niet zo bij de ware besnijdenis? Is dat zo bij u? Als u nou eens door al de godsdienst van uw leven probeert heen te dringen, en door al die dingen van kerkgang en alles en bidden en Bijbel lezen, als u nou eens door al die dingen probeert heen te dringen om eens te kijken wat er nou leeft op de bodem van uw hart en dat in alle eerlijkheid probeert te doen. Wat vindt u daar dan? Wat is nou de harteklop van het leven? Wat zit er nou diep in uw hart? Kunt u dan met Paulus zeggen, al het andere, dat kan ik missen, als ik hem maar heb. Als ik hem maar heb. Hoe komt het dat het zo wordt? Hoe komt het dat dit een van de kentekenen is van de ware besnijding? Ach, dat hangt samen met het eerste. A en B in onze tekst hangen ten nauwste samen. Dat eerste, God in de geest dienen, en dat tweede, in Christus Jezus roemen. Dat zijn twee dingen die helemaal aan elkaar vastzitten, want wat doet die geest? Naar het woord van God, wat doet de geest? De geest verheerlijkt Christus. De geest neemt het uit Christus. De geest getuigt van Christus. De geest maakt plaats voor Christus. De geest drijft uit tot Christus. De geest haalt de grond uit alles wat geen Christus is. De geest heeft maar één taak, altijd weer Christus in het middelpunt plaatsen. En waar het echte werk van de geest is, daar zal heenleiding naar Christus zijn. Daar zal heimwee naar Christus zijn. Daar zal verlangen naar Christus zijn. Al weet je dan zoveel niet van hem af, dan toch in ieder geval dit. Och, dat ik hem mocht kennen. En al zijn er zoveel dingen voor hem voor je oog verborgen, dan toch in ieder geval dit, Heere, wilt ge hem aan mijn ziel openbaren. Als dat ontbreekt. Kijk, het is een van tweeën. De geest verheerlijkt Christus, de geest neemt het uit Christus, hij maakt plaats voor Christus, hij maakt hem dierbaar, hij maakt hem beminnelijk, hij lokt uit tot hem, hij... Als dat ontbreekt, wat is er dan wel? Wat is er dan wel? En waar houden we ons dan mee op de been? Dan kun je praten en praten en praten en praten en praten. Maar als Christus er niet in is, zelfs geen heimwee naar hem, zelfs geen verlangen naar hem, dan is het niet van de geest. Is het door genade wel zo? In Christus Jezus roemen. Nou, zegt u, dat gaat me te hoog. Dat roemen. Nou, dat vol zijn van hem. In het verlangen, in het heimwee, in de honger naar de gerechtigheid en in de dorst naar de gerechtigheid. Betrouw dan maar meer op hem. Vlucht dan maar meer naar hem. Schuil dan maar onder zijn vleugelen. Bid dan die geest van wie u afhankelijk bent, maar meer om uw oog op hem te richten. Om met hem bezig te zijn, om in hem gevonden te worden. Niet met uw eigen gerechtigheid, maar met de gerechtigheid die uit God is, door het geloof in Christus. En dan derde, die niet op het vlees betrouwen, niet in het vlees betrouwen. Nou, dat is de negatieve kant van A en B. Vlees, dat is hier niet wat het op andere plaatsen in de Bijbel, vooral bij de Paulus, in Paulus' brieven wel eens is. Vlees is vaak het zondige vlees, het verdorven vlees. Als Paulus het heeft over de strijd tussen geest en vlees, dan heeft hij daar het woord vlees gebruikt in die zin van het verdorven vlees, het zondige bestaan. Als de apostel zegt, ik weet dat is in mijn vlees geen goed woont, dan bedoelt hij daar het woord vlees als de aanduiding van je zondige bestaan. Hier niet. Hier gebruikt hij dat woord op een andere manier, in een andere betekenis. Vlees is hier alle voordelen, alle godsdienstige voordelen die een mens zou kunnen hebben, het zij door geboorte, het zij door zijn inspanning en zijn ijver en zijn overeenstemming met de Heilige Wet. Om het duidelijk te maken wat Paulus met vlees bedoelt, lezen we even verder in de verzen die na onze tekst volgen. Dan zegt hij, kijk, als je nou naar mij kijkt, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik genoeg om in het vlees te betrouwen. Als anderen, als die judaïsten denken dat ze in het vlees kunnen betrouwen omdat ze besneden zijn en omdat ze de tempel willen blijven bezoeken en al die dingen meer. Nou, dan zegt Paulus, dan heb ik nog wel meer dan zij. Het is heus niet zo dat ik zeg dat het Christus alleen is omdat ik verder niets aan kan wijzen in mijn leven. De apostel zegt, ik zeg dat niet omdat de druiven een beetje zuur zijn. Zij hebben zo nauwgezet leven gehad en ik heb een slordig leven geleid. Dus ik heb niks om in het vlees te brouwen. Nee, zegt hij, ik heb genoeg. Ik heb genoeg, ik heb een aantal voorrechten die ik heb, omdat mij die bij erfenis al nagelaten zijn. Dan begint hij mee, ik ben besneden ten achtste dagen. Kunnen ze niet eens allemaal zeggen, want sommigen waren er ouder dan 8 dagen. Maar ik precies een overeenstemming met de letter van de wet, besneden op de 8e dag. Ik kan aanwijzen waar ik vandaan kom, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Dat is allemaal erfenis. En daarbij heb ik ook nog een aantal dingen die ik door mijn eigen inspanning en door mijn ijver verkregen heb. Naar de wet ben ik een fariseer. Ik was er niet tevreden mee om zomaar een Jood te zijn. Ik ben ook niet eens uit de school van de Sadduceeën, die vrijdenkers. Maar ik ben uit de striktste school die er onder de Joden aanwezig is. Uit de school van de fariseërs, die stipt leven naar al de geboden van God en plus naar de 613 ge- en verboden die ernaast gemaakt zijn. En naar de ijver, en dat kan iedereen in Jeruzalem getuigen, en ik heb ook eens een keer brieven van de hoge priester op zak gehad, naar de ijver ben ik een vervolger der gemeente. En als u mij vraagt, en hoe heb je dan in overeenstemming met de wet geleefd, dan zegt Paulus, ik was onberispelijk. Onberispelijk, ja. Paulus, heeft niemand jou het 4e gebod zien overtreden? Heb je nooit wat gedaan op de Sabbatdag wat niet mocht? Nee, hij zegt, laat ze maar komen, die kunnen getuigen dat ik op de Sabbatdag iets gedaan heb wat God verboden had. En wat de rabbijnen verboden hebben. Onberispelijk ben ik geweest. Dat durf ik voor God en mijn geweten staande te houden. En als ik daar nou in roem, in de verworvenheden die ik via mijn ouders gekregen heb, of in de verworvenheden die ik gekregen heb door mijn eigen inspanning en ijver, als ik daar in roem en in betrouw, zegt Paulus, dan betrouw ik in het vlees. Begrijpt u wat hij met die uitdrukking bedoelt? In het vlees betrouwen. Dat is je hoop bouwen op, je grond zoeken in, je fundament zetten op uiterlijkheden. Niet waardeloze dingen. Niet dingen waarvan je zeggen moet, ach, dat is nou ook helemaal niks waard. Maar wel dingen waar je niets mee kunt beginnen als de vraag in je ziel aan de orde komt, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Toen Paulus daar op de Damascusweg en later in de straat genaamd terechtte in dat huis met die vraag in aanraking kwam, toen had hij er niks meer aan. Dat hij een Hebreër uit de Hebreeën was, besneden op de 8e dag, naar de sekte van de Farizeeën opgevoed, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de gerechtigheid die uit de wet is, onberispelijk. Daar kon hij toen niet meer mee voor God bestaan. Hij had gedacht dat het kon, maar nou kan het niet meer. En toen heeft hij geleerd om al die dingen schade en drek te achten, zegt hij verder. Sterke taal, nietwaar? Die voorrechten. Dat was toch buiten Gods voorzienigheid, buiten Gods verkiezing niet omgegaan dat hij op de 8e dag besneden was. Dat hij in een gezin geboren werd, waar de wet van God nageleefd werd, stipt en precies. Dat was toch niet buiten Gods voorzienige leiding omgeweest. Dat was toch een zaak waar de apostel dankbaar voor mocht zijn. Dat hij van zijn vader en van zijn moeder al onderwezen was in de dingen van het woord van de Heeren. En dat ze hem hebben leren bidden en dat ze hem de Heeren hebben leren zoeken. En dat ze hem met de wet van Mozes in aanraking gebracht hebben. En dat ze hem al die voorrechten hebben mogen meegeven. Het was toch niet buiten Gods leiding in zijn leven om, Paulus. En durf je dat dan zomaar schade en drek te achten? En durf je dan maar van te zeggen, dat gooi ik op de vuilnishoop? Want dat zegt hij eigenlijk. Moet je eens mee aankomen tegenwoordig. In een tijd waarin er zoveel verbondsoptimisme is. En waarin de mensen zichzelf al heel wat voelen omdat ze gedoopt zijn en omdat ze belijdenis gedaan hebben en avondmaal vieren. Paulus zegt, toen in mijn hart de vreze was gewekt, hoe ik voor God zou kunnen bestaan, toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Viel het hem mee om dat allemaal overboord te gooien? Kost hem dat geen moeite om dat aan de Filippenzen te schrijven? Gemeente, dat heeft hem ontzaggelijke moeite gekost. Zoals het iedereen die het gebeurt moeite kost om al die krukken waar je de berg Sion mee op zou willen strompelen in te leveren. En zoals het iedereen moeite kost en pijn kost als de Heilige Geest de lompen van je eigen gerechtigheid van je lichaam scheurt. En zoals het Adam moeite heeft gekost om zijn eigen gemaakte schotje van vijgenbladeren weer uit te laten trekken door de Heere. Zodat hij in zijn schamele naaktheid voor God stond. En dat was nodig, want eerder kon de Heere hem die door God gemaakte klederen niet aantrekken. Maar dat is pijnlijk. En dat valt niet mee om het met een ander beeld te zeggen als de Heere de mat onder je voeten uittrekt. Zodat je nergens meer steun kunt vinden. En zodat alles waar je wat mee dacht te zijn en alles waar je op leunde en alles waar je op vertrouwde ineens begint te bezwijken. Dat is wat geweest voor Paulus. We kunnen wel eens zeggen, die man 3 dagen, toen was hij bekeerd. En toen was het in orde en toen had hij de Heere Jezus leren kennen. Ja, ja, maar dat waren 3 dagen waarin hij niet zag en niet at en niet dronk. Want hij had worstelingen met God. Er ging zoveel overboord wat tot nog toe zijn gerechtigheid was geweest. En dat moest allemaal weg. Want anders kon Christus die lege plaats in zijn hart niet vullen. En wat steunen we? Ja, wat steunen we ook na ontvangen genade zo vaak nog op allerlei rietstaven? En wat hebben we onze schotjes nog gevlochten van vijgenboombladeren? En wat dragen we soms nog een lompen om daarmee wat voor God te verschijnen? En wat strompelen we op de krukkende berg Sion op? Dan houden we ons op de benen, ik ben niet zo slecht als een ander. En ik kom uit een goed nest. En ik heb van mijn jeugd af aan al onderwijs gehad in de dingen van Gods Koninkrijk en al die dingen meer. En ik heb een bekeerde moeder gehad. En er liggen heel wat gebeden voor me, die mijn vader en moeder en mijn grootouders ook al voor me opgezonden hebben. Is het allemaal waardeloos? Nee. Nee, maar je kunt er niet mee sterven. Je kunt er niet mee naar de hemel. Je kunt er niet mee voor God bestaan. En wanneer besef ik dat? Als God me laat zien door die geest. Ik zei dan worden, zo pas zei ik dat, dan worden de geestelijke dingen geestelijke werkelijkheden. Als God me er wat van laat zien. Van de top van mijn hoofd tot de zool van mijn voeten. Melaats. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dan heb ik aan al die voorrechten niks meer. Eén en al zonde. Van binnen en van buiten, van boven en beneden. En al die dingen die Paulus opnoemt hier in de versen 5 en 6, die kunnen die zonde niet wegnemen. Maar dan kan hij nog 100 keer een fariseer zijn. En dan kan hij nog veel meer gedaan hebben, overvloediger zijn dan hij tot nog toe geweest is, ook in gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Dan kun je al die dingen noemen. Maar je kunt er niet mee voor God bestaan. Als je als een ellendige voor God in de schuld moet komen. En als je een arm, als een arm kind van Adam door alles heen gaat en niets meer in je handen overhoudt omdat de Heilige Geest alles eruit haalt. En al je gerechtigheden een wegwerpelijk kleed gaat worden. Ja, de ontdekkende werking van de Heilige Geest is pijnlijk. Dan is er maar één ding wat overblijft. En begrijpt u, Paulus, op dat ik hem ken. Nogmaals, ik zeg die dingen niet en u moet me niet verkeerd begrijpen. Ik zeg die dingen niet omdat wij van die christelijke en godzalige opvoeding die dan verschillende van ons gekregen hebben. En er zijn erbij die zich de tijd niet kunnen herinneren, hoe ver ze ook teruggaan in hun geheugen. Of altijd weer weten ze dat de Bijbel gelezen is in hun nabijheid. Er zijn er onder ons die, hoe ver ze ook terugdenken, weten dat er een biddende vader en moeder waren. En dat zijn geen dingen om zomaar te vergeten en om achteloos over te doen. Absoluut niet. En zo bedoel ik het ook niet. En zo bedoelt de apostel het ook niet. Maar met die voorrechten zijn wij nog niet gered. En is onze schuld nog niet bedekt. Hoe kom ik verzoend met God? En dan kan mijn biddende vader en mijn bijbellezende moeder geen borg en zaligmaker voor me zijn. En dan kunnen al die woorden van vermaan en van onderwijs die ik van mijn jeugd af aan gehad heb, mijn schuld voor God niet bedekken. Dan heb ik wat anders nodig. Dan heb ik nodig, en zeg het nou maar in één woord, dan heb ik nodig Jezus. Jezus, uw bloed en gerechtigheid. Dat alleen. Geen vertrouwen in het vlees. Geldt dat ook van u? Gemeente, als er een groepsfoto gemaakt is en u bekijkt hem en u weet dat u erop staat, dan kijkt u onwillekeurig of u zichzelf op die groepsfoto kunt herkennen. En u weet ook wel hoe u zelf kunt herkennen, nietwaar? U weet precies hoe u eruit ziet. En je kijkt, oh ja, daar stond ik, ja, ja. En dan wijs je niet naar ome Piet om te zeggen, kijk, dat is die, dat ben ik. Je weet goed genoeg hoe je jezelf eruit ziet. Hebt u zichzelf ook op de groepsfoto van Filippenzen 3 ontdekt? Kunt u zichzelf eruit halen? Als Paulus hier een foto laat zien van hen die de ware besnijdenis zijn en waarvan hij 3 kenmerken noemt. God in de geest dienen, Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Staat u erop op die foto? Kent u die dingen in uw eigen leven? Herkent u de trekken zoals God ze in zijn woord tekent en zoals God ze dan ook in uw leven heeft gewerkt? Want dan is er herkenning, jazeker. Of moet u zeggen dat u niet op de foto staat? Want dat kan. Als je niet bij deze familie hoort, dan ben je niet getekend in de woorden van onze tekst. En dan sta je er niet op. En dan kun je wel net doen alsof je erop staat. En dan kun je wel naar die en die en die wijzen op de foto. En jezelf wijs maken dat jij dat bent. Maar je vergist je. Je vergist je. Als u er niet op staat, ga dan naar de Heere. Met de bede in uw hart en op de lippen, Heere, verander dat allemaal in mijn leven, dat ik er wel opkomen mag. Dat ik wel bij die familie, bij dat huisgezin, Gods gerekend mag worden. Smeek dan de Heere dat hij u een plaats wil geven onder de kinderen. Door u door zijn geest die dingen te leren die hij al zijn volk in meerdere of mindere mate leert. Smeek dan de Heere dat u oog mag krijgen voor die geestelijke werkelijkheden en voor die enige borg en middelaar. En dat u door de Heere zover gebracht mag worden dat al die andere dingen voor u gaan wijken om Christus over te houden. Want het is echt waar, wij zijn de besnijding, zegt Paulus, wij. Wij zijn dat huisgezin van God, zegt de apostel. Wij zijn die geestelijke familie. Wij zijn dat volk. Zo mag hij zeggen. En zo mag Asaf zeggen. En zo mogen allen die met Paulus en Asaf een even dierbaar geloof ontvangen hebben, zeggen, zingen. Stamelend, sommigen wel. Misschien wel heel velen, stamelend. Amper kunnen ze meekomen. Omdat er zoveel bestrijding ook kan zijn in hun hart. En omdat ze ook nog zoveel andere dingen tegenkomen in hun leven. Die dat allemaal hier, wat hier staat, lijken te weerspreken en lijken te annuleren. Omdat ze zoveel dingen tegenkomen die met de vrezen Gods niet bestaan kunnen. En dan zijn ze soms bang, Heer, is het ooit wel wat met me geweest. Maar komen ze weer terecht op die plaats waar ze eerlijk voor God worden. Waar het opnieuw beleefd mag worden, heren, maar het is toch echt waar. Andere grond ken ik niet. Oh, breng me er. Doe me het zien, doe me het beleven, doe me het geloven en vertrouwen. Dat ik hem ken. Nu, Paulus, Asaf en al degenen die een even dierbaar geloof met hen ontvangen hebben. Zij behoren tot dat huisgezin waarin het wel eens gezongen wordt. Wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u, lust mij ook niets op de aarde. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Zeggen uw grote naam ootmoedig dank. U deed het ons uit de schriften horen dat Christus alleen onze gerechtigheid maar zijn kan. Ach Heere, openbaar dat aan ons ook door de toepassende werking van uw Heilige Geest. En wat er dan overboord moet, Heere, mogen we het in uw kracht ook allemaal maar afleggen. Om zo Christus te gewinnen en in hem gevonden te worden. Niet met onze eigen gerechtigheid, maar met zijn gerechtigheid bekleed. Dat is het enige wat we nodig hebben om voor u te kunnen verschijnen, heren, zonder verschrikken. Als dat kleed ons geschonken is, als die gerechtigheid ons verleend is, ach, dan hebben we het allemaal verzondigd en verbeurd, maar dan zult u zulke nooit meer veroordelen. Dan zullen ze welkom zijn in de hemelse heerlijkheid. En dat heeft Christus voor hen verdiend. En dan zullen ze er altijd zijn mogen. Hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Nooit meer uit de hemel van uw heerlijkheid te worden weggezonden. En dan komt er ook nooit meer een onverzoende zonde boven. En dan is er nooit meer een stukje ongerechtigheid waar het bloed van Christus niet over ging. Heere, dan is het gans bedekt, dan is inderdaad opnieuw alles volbracht. We bidden u dat uw volk meer en meer uit deze dingen mag gaan leven. En dat degenen die er geen kennis en geen weet van hebben, er heilig jaloers op mogen worden, Heere. Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 147ste psalm, het zesde vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.